Goed.
Ik heb een aantal vragen gekregen. Dank u wel daarvoor. Ik zal proberen die in de tijd die mij rest te beantwoorden. En ik zou zeggen, als u daar misschien nog door wil vragen, mag u dat gerust ook zo in de zaal doen.
Ja, misschien kun je dan de vragen halen, want we hebben het opgenomen.
Ja, is goed. Eerste vraag luidt als volgt. Een vriendin van mij worstelt heel erg met de vraag hoe ze moet geloven. Hoe kan ik haar hierin helpen of leiden en daar goed antwoord op geven? Dat is de vraag van iemand die in zijn of haar omgeving iemand heeft die dus worstelt met de vraag hoe moet ik geloven? Hoe kan ik haar hierin helpen? Hoe kan ik daar goed antwoord op geven? Nou, laat ik daar twee dingen over zeggen. In de eerste plaats denk ik dat het gebed hierin heel erg belangrijk is. Waarom zeg ik dat? Omdat we geloven dat geloof niet iets is wat je zomaar uit je broekzak haalt. Ik kan wel mijn zakdoek uit mijn broekzak halen, maar geen geloof. Geloof is een gave van God. Dus als jij echt je vriendin daarin wil helpen, dan is het beste wat je voor haar kunt doen, hè, voortdurend voor haar bidden. Ja, misschien wil de Heer jou wel gebruiken om voor haar daarin tot zegen te mogen zijn. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. En mijn ervaring is ook, als dominee kom je natuurlijk ook regelmatig in gesprek met mensen die daarmee worstelen in hun leven. De onmogelijkheid, de onmacht om te geloven. Je kunt ze soms nog zoveel zeggen, maar ze komen er niet uit. Ik heb wel een beetje geleerd in al die jaren dat het soms meer helpt om voor ze te bidden dan altijd maar weer dat gesprek aan te gaan, wat soms ook heel moeizaam kan zijn. Op een gegeven moment ben ik maar gewoon de namen van mensen in je gemeente op gaan schrijven. Probeer er elke dag eens 1 of 2 of 3, hè, aan de troon van de genade te brengen. En ik heb ook regelmatig mogen zien dat de Heer daarop gewerkt heeft in het leven van mensen. En dat het tot een doorbraak kwam in hun leven. En daarom geloof ik ook echt dat gebed het belangrijkste is wat jij kunt doen. Ja, wat kun je daar nog meer in doen? Ik denk dat vooral, ik ken natuurlijk de situatie niet, maar dat vooral belangrijk is, hè, waar zit het dan precies op vast? Worstelt iemand met overgave? Ik heb dat in mijn lezing ook een beetje benoemd. Hè. Vragen waar mensen mee kunnen zitten, kunnen natuurlijk heel verschillend zijn. Hè? Sommige mensen hebben het gevoel van, hè, er is een bepaalde zonde in mijn leven waarvan ik niet denk dat God die wil vergeven. Die vragen kunnen heel verschillend zijn. Dus voor mij is het nu lastig om op grond van deze vraag alleen daar een goed antwoord op te geven. Nou ja, als je die vraag helder hebt, wat is dan precies het probleem van je vriendin? Dan zou je daarover eens in gesprek kunnen gaan. Een predikant of een ouderling van hoe kan ik haar hierin helpen bij deze specifieke vraag. Je zou ook in de Bijbel, hè, op zoek kunnen gaan naar bepaalde Bijbelgedeeltes die iemand daarin kunnen helpen. Dus er zijn verschillende manieren waarop je van betekenis kunt zijn. En soms, wat soms ook heel geweldig goed kan helpen in iemands leven, is dat je eens een of ander boekje aanreikt waar specifiek op, hè, die vragen ingegaan worden. Ik heb dat zelf in mijn leven ook veel zegen uit ervaren. Boekjes van Horatius Bonar. Een heel mooi boekje. Wat echt voor duizenden mensen tot zegen is geweest. Is het bekende boekje van Dominee Spurgeon. Rondom de enge poort. Een klein, eenvoudig boekje. Maar wel heel krachtig en duidelijk. Over allerlei vragen waar mensen mee worstelen rond het geloof. Dus dat zijn verschillende manieren waarop je iemand tot steun kunt zijn. Is er iemand die daar misschien aansluitend nog wat wil zeggen of vragen of advies misschien? Deze lezingen staan online. Nou ja, dat kan soms ook helpen. Hè? Dat je iemand wijst op een preek die jou heeft aangesproken of een lezing die je gehoord hebt. Nou ja, dat wil de Heer ook echt zegenen. Ik krijg soms reacties als ik ergens gepreekt heb of van mensen die ik helemaal niet ken. Hè? Waar blijkt dan dat ze via internet een preek hebben geluisterd waar ze wat aan gehad hebben. Dus dat, onderschat dat niet. Ik heb twee vragen die een beetje met elkaar te maken hebben. Ik wil ze allebei kort behandelen. De eerste vraag is: ik hoor het nog zoveel om me heen, bij familie en bekenden, dat we niet uit onszelf kunnen geloven. Dat moet God ons geven, Hij moet het doen. Wat kun je nou naast in de eerste plaats bidden voor zulke mensen betekenen? Die vraag lijkt erg op de vraag van de net. Mensen zeggen, je kunt toch niet zomaar uit jezelf geloven, dat moet God ons geven, Hij moet het doen. Ja, dat is helemaal waar. En ik wil daar vanavond ook helemaal niets van afdoen. Gods woord zegt, het geloof is een gave van God. Er is nog nooit iemand uit zichzelf gaan geloven. Als dat zo zou zijn, dan zou de hemel leeg blijven. Dan zouden we heel lang moeten wachten voordat er iemand uit zichzelf tot de Heer Jezus zou komen. Want wij komen echt niet uit onszelf. Wij missen hem niet en we hebben hem helemaal niet nodig. Tenzij de Heere ons dat laat zien. Dus geloof is een gave van God. Daar doe ik niks van af. Alleen als je alleen maar dat zegt, dan doe je de Bijbel ook geen recht. Dan spreek je een halve waarheid. En ik moet zelf zeggen, hè, dat zegt de Bijbel, dat zegt een bekend spreekwoord, een halve waarheid is een hele leugen. Dan doe je het woord van de Heer ook geen recht. Want de Bijbel spreekt niet alleen maar over het geloof als gave van God, maar de Bijbel spreekt ook over de oproep tot geloof. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat was zelfs de eerste preek van de Heer Jezus. Hè? Als je in het Bijbelboek Marcus gaat lezen, de allereerste preek, de allereerste verkondiging die de Heer Jezus hield in Marcus 1, zegt de Heer Jezus, hè, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. Hij zegt niet, jullie kunnen niet geloven, dat moet God je geven, vraag er maar veel om, of zo. Nee, geloof het evangelie. Is de Heer Jezus dan een Arminiaan? Gelooft de Heer Jezus dan dat je zomaar uit jezelf kunt geloven, dat je zelf die beslissing kunt maken, dat je zelf die keus kunt maken? Nee, natuurlijk niet. Alleen, de Heer Jezus laat bij mij zien dat het wel onze verantwoordelijkheid is. Dat wij het recht niet hebben om niet te geloven. Wij hebben het recht niet om de Heere God niet te geloven en te vertrouwen. En als we dat wel doen, dan zondigen we. Dus wat de Heer Jezus in zijn eerste preek al laat zien, hè, is dat wij het recht niet hebben om voor onszelf te leven. Dat wij het recht niet hebben om zonder Hem te leven. Dat wij het recht niet hebben om het evangelie naast ons neer te leggen. En ik denk dus dat je het naast elkaar moet laten staan. Hè? Het is allebei waar. Het geloof is een gave van God. En tegelijkertijd is het een opdracht van God. Iets waar Hij ons toe oproept. En dat is niet alleen Bijbels, dat is ook reformatorisch. Je kunt het in de Dordtse leerregels lezen. God laat het evangelie verkondigen met bevel van bekering en geloof. Met bevel notabene. God beveelt het ons. He, Petrus zegt, of in het boek Handelingen lees je dat ook. Kom zo bij je. In het boek Handelingen lees je dat ook. He, als Paulus het evangelie verkondigt, dan zegt hij, God beveelt nu alle mensen, alom, dat zij zich bekeren zouden. God beveelt het. Dat betekent dus niet dat je het dus maar zelf zou kunnen, he, of dat het in jouw vermogen ligt. Maar dat betekent wel dat het je plicht is. En dat God het van ons vraagt. En als het nou goed is, dan voel je de klem. En dan voel je dat de Heere vraagt geloof. Tegelijkertijd merk ik zo vaak dat ik het niet wil, maar ik het ook niet kan. Nou, wat doe je daarmee? Blijf je daarmee zitten op je stoel? Of drijft dat je uit naar de Heere? He, Heere, u zegt dat ik moet geloven. Ik merk dat ik het niet kan. Ik voel zoveel weerstand. Dat ik het ten diepste niet eens wil, want ik wil me niet aan u overgeven. Heere, wilt u mij geloof geven? Wilt u dat vertrouwen door uw geest in mijn hart werken? He, dan ben je op een goede manier daarmee bezig. Dan laat je aan de ene kant de eis staan. Geloof het evangelie. Maar je vlucht er ook mee naar de Heere. He? Het drijft je uit naar Hem. Want Hij zegt dat Hij het geloof wil schenken. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. He? Daar is de Heilige Geest voor gekomen. Daar is de Heilige Geest voor uitgestort. Om dat geloof in jou en mijn hart te werken. En de weg dus... He? De juiste weg is dus niet in je stoel blijven zitten en zeggen, nou God moet het maar geven. Want dan kun je 80 mee worden en dan ga je mee verloren. Maar de rechte weg is je handen vouwen en daarmee naar de Heere gaan. Zeggen, Heere, u zegt dat ik moet geloven. Ik weet dat ik het niet kan vanuit mezelf. Maar u hebt ook beloofd dat u het geven wil. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ja, en nou de vraag, hè? Want de vraag was, wat kun je nou voor zulke mensen betekenen? Nou, weer het gebed wordt hier genoemd. Nou, je mag ze wijzen, hè? Je mag ze wijzen op zulke teksten, hè, die ik net noem, waarin ook staat dat het geloof een opdracht is, een bevel van de Heere. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik weet ook niet of je daar altijd veel verder mee komt. Want dat weten ze ook wel dat het in de Bijbel staat. En toch, ja, spoort het ze niet aan om de Heere te zoeken. Dus dat is lastig. Je moet ook uitkijken dat je kunt dan weer zo eenzijdig gaan wijzen op de verantwoordelijkheid en de plicht om te geloven. He, dat mensen bang zijn van, ja, je bent een soort Arminiaan of zo. He, je bent een soort halve remonstrant. En dan je al niet meer serieus nemen. En dus probeer ook daar evenwicht. Probeer mensen erin tegemoet te komen. Zeg, inderdaad, hè, je hebt gelijk, het is een gave van God. We kunnen niet uit onszelf geloven. Hè, wat ik net al een beetje zeg. Maar is dat nou ook nood voor jou? Hè, is dat nou ook nood voor jou? Dat je niet geloven kunt. En dat je... Kun je daar nou zomaar mee verder leven dan? Hè? Misschien dat je op die manier dichter bij het hart van iemand komt. Dan wanneer je gaat zeggen, maar je moet geloven. En, hè? Ik denk ook gewoon dat je daar... Nou... Kom die ander tegemoet, erken dat, maar laat dan ook zien dat er een andere kant is. En soms heb je dan nog meer in zo'n gesprek eraan om dan ook even door te vragen. Ja, hè, maar is dat nou ook nood voor jou dan? En hoe zit dat in je eigen leven? Oké. Is er iemand die hier misschien nog wat over wil zeggen of wil vragen? Ja, jij had een vraag.
Waar we net over hadden. Maar ik kreeg heel duidelijk die opdracht. Dus of nou gevraagd of wel, dat je niet echt wel uit je eigen. En of nou wel in de opdracht is. Voor je Bijbel lezen. Begin het Exodus 2 in de Bijbel.
Ja.
Dat staat in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 12. Dat je dat moet zelf aan doen. Dus je moet luisteren dat je eraan gaat.
Ja.
Dus het is wel dat je het zelf moet.
Ja.
Daar kun je meestal op wijzen dat het gewoon een opdracht is.
Ja.
Niet.
Ja. Ja, ja. Ja. En lastig is natuurlijk, wij lezen die Bijbelteksten niet meer neutraal. Hè? Er zit vaak een hele geschiedenis van uitleg achter. Mensen hebben daar preken over gehoord. En ja, er zijn natuurlijk ook in de geschiedenis allerlei discussies over geweest. Over, hè, hoe zit dat nu met menselijke verantwoordelijkheid en met de verkiezing van God.
Je hebt 7000 mensen, je hebt 7000 volgers en je hebt maar één Bijbel. Je hebt één God. En God is heel duidelijk in de Bijbel. Dus de Bijbel is ongehoord voor je lezen. Kijk, in zoiets gezegd hebben. En
ja.
Die kan weer wat anders gezegd hebben. Weet je ook, maar moet toch gewoon uitgaan.
Je moet het woord van God, ja, dat moet je. Maar het is ook wel belangrijk dat je wel begrip hebt voor hoe dingen ontstaan zijn. En ik denk, dominee Pieters een keer een hele mooie uitspraak horen doen. Bekering is 100% Gods werk en 100% mensenwerk. En dat is allebei helemaal waar. Het is 100% Gods werk. Het is God die in u werkt bij het willen en het werken. En tegelijkertijd. Daar schakelt de Heer je helemaal bij in. Hè? Het is niet de Heilige Geest gelooft niet voor mij. Hè? Nee, ik moet geloven. Daar word ik als mens helemaal bij betrokken. Hè? Het is wel zo. Hè? Dat vind ik altijd zo mooi zoals het in de Dordtse leerregel staat. Hè? Het is de Heilige Geest die onze wil vernieuwt. Maar dan, hè, als onze wil door de Heilige Geest is aangeraakt, dan gaan we ook zelf met de daad geloven en ons toevertrouwen aan de Heer. En ons aan zijn woord vastklampen. Hè? Dus dat. Worden we 100% bij ingeschakeld. Goed. Hoe kom je af van de zonde van onwil en hoogmoed? Wil God ook die vergeven? En hoe? Ja. Om maar bij het laatste te beginnen. Wil God de zonde van onwil en hoogmoed vergeven? Jazeker. Want je durft toch niet te zeggen dat dat niet zou vallen onder die woorden van 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus Christus, God zoon, reinigt van alle zonden. Dus dat geldt ook voor je hoogmoed en je onwil. Ik vind het wel een eerlijke vraag, omdat als het gaat over bekering en geloof, hè, je vaak erachter komt dat je onwil je zo ontzettend in de weg kan zitten. En ook dat we ontzettend hoogmoedige mensen zijn. Weet je, dat merk ik vaak al in kleine dingen. Hè? Ik ben heel, heel onhandig. Ik heb twee linkerhanden. En ik woon heel vaak naast hele handige buurmannen. En dan is er weer iets stuk in de meterkast. Of een stop vervangen worden. Of een lamp ingedraaid worden. En dan, ja, dan moet ik eigenlijk naar mijn buurman toe. Om even te vragen of hij wil helpen. Maar ik merk. Nou, ik heb een hele aardige buurman. Hij zit bij mij in de kerk ook. En als ik dat aan hem vraag, dan doet hij dat zo. En toch merk ik dan al hoe lastig ik het vind om zoiets kleins aan iemand te vragen. Daar ben ik eigenlijk een beetje te hoogmoedig voor. Moet ik erkennen dat ik dat niet kan. En dan heb je hem weer. En daar zie je aan. Hè, dat is maar even een heel klein voorbeeld. Hoe moeilijk wij het vinden om afhankelijk te zijn. Ik vind het moeilijk om afhankelijk te zijn van een ander. En dat is in het gewone leven zo. En dat is in het geestelijke leven. Precies hetzelfde. Want genade betekent dat je dus moet erkennen dat jij helemaal met lege handen staat. Dat je helemaal niks kunt bijdragen aan je verlossing. En weet je, ik weet uit mijn eigen leven, hè, dus toen de Heer in mijn leven ging werken, dat was een jaar of 17, 18. Weet je wat ik ging doen? Ik ging op allerlei manieren proberen om mijn leven te verbeteren, te veranderen. Ik sprak hier net nog met een klasgenoot. En we weten nog wel, toen ik op middelbare school zat, helemaal voetbalverslaafd. Het ging allemaal de deur uit. Heel veel terreinen in mijn leven echt veranderd. En ik hoopte, Heer, als ik dat nou doe, kom ik dan misschien iets dichter bij u. Bent u dan misschien iets meer geneigd? Bent u dan misschien iets meer gewillig om mij uw genade te schenken? He? Als ik maar leven verander en weer een stapje meer naar u toe zet, zou dat dan helpen? Zou God dan misschien meer geneigd zijn om mij zijn genade te schenken? He, en zo ben ik een hele poos bezig geweest om op allerlei manieren mijn leven op te knappen. En tegelijkertijd, hoe meer ik in dat proces kwam, hoe meer ik ook gaat zien, ik kom geen stap verder. He, ik zet soms één stap en ik glijd er weer twee terug. Het is net een ladder waar je... Daar ben je eigenlijk bezig met op een ladder naar boven aan het klimmen. En je bent misschien 3 sporten omhoog. En dan breekt die weer en dan lig je weer op je snuffert. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Hè? En zo was ik op een toch wel heimelijke manier bezig om mijn leven te verbeteren. En zo dichter bij God te komen. Ten diepste is dat hoogmoed. Ten diepste is dat hoogmoed. Ik had die hele lange weg kunnen besparen. Het is wel goed geweest, wel nodig geweest in mijn leven. Ik heb er ook wel veel van geleerd. Maar het heeft mij geen stap dichter bij de Heer Jezus gebracht. Hè? Ik had gelijk met mijn zonde tot hem de toevlucht moeten nemen. Want hij zegt, wie tot mij komt zal ik niet uitwerpen. In plaats van te denken dat ik door mijn gedrag wat dichterbij kon komen. Hè? Dus hoogmoed, ja, dat zit heel diep in ons. En totdat er een moment in mijn leven is gekomen en dat de Heer hem ook echt liet zien. Je bent nog even ver van me verwijderd als een jaar geleden. En ik ging ook steeds meer zien dat, ja, het zit hem niet alleen maar in het voetbal en alle rottigheid die je doet. Maar het zit vaak veel subtieler. Hè? Je hoogmoed, je jaloezie. En daar was geen steek van aan veranderd. Hè? Mijn hart was nog steeds hetzelfde. Al probeerde ik mijn leven aan de buitenkant op te knappen. Mijn hart was nog steeds hetzelfde. En toen is er een moment gekomen dat de Heer liet zien van... Ja, je redt het hier niet mee. En ja, toen heb ik dat ook echt los mogen laten. En toen heb ik met lege handen mijn toevlucht tot de Heer Jezus mogen nemen. En dus ik zou zeggen van, het is goed. Het is goed dat je het ziet. Hè? Dat je ziet dat je onwillig bent ten diepste. Het is goed dat je ziet dat je hoogmoedig bent. Maar ga nou niet denken van, ik kan pas bij God komen. De Heer wil mij pas genadig zijn als ik die zonde heb overwonnen. Want dan ben jij dus bezig om jezelf op te knappen en te denken dat je zo welkom bent bij de Heer. Maar de Heer zegt, je bent welkom zoals je bent. Met je hoogmoed. Met je onwil. Ben je bij mij welkom. Hè? En dat is in het gewone leven toch ook zo. De Heer Jezus zegt, hè, wie gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. Maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Mijn dochtertje was van de week erg ziek. We zijn gisteren bij de dokter geweest. Kuur gekregen enzovoort. Maar dan zeg je toch ook niet van, nou ja, ze is nu zo ziek, we wachten eerst maar tot ze beter is en dan gaan we naar de dokter. Nee, natuurlijk niet, dat is paard achter de wagen spannen. Waarom ga je naar de dokter? Omdat je ziek bent. En weet je wat nou heel veel mensen doen, hè, bij de Heer? Zeg, ja, ik ben ziek. En zo kan ik niet bij God komen. Dus ik moet eerst beter worden en dan ga ik naar hem toe. Dan ben ik goed genoeg. Maar dat is precies het paard achter de wagen spannen. Want Christus zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Daar ben ik nou juist voor gekomen. Ik ben de dokter die je beter kan maken. En dan moet je dus niet je op gaan zitten knappen. Want dan heb je die dokter niet meer nodig. Waar heb je nou nog voor nodig? Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Zou het met de Bijbel in de hand te bewijzen zijn dat er Israëlieten zijn geweest die het niet gedaan hebben met dat bloed? Oh ja, dat zei ik, hè, in mijn lezing inderdaad. Van, stel je voor, hè, dat er Israëlieten zijn geweest die niet de dorpels bestreken hebben met het bloed. Zou dat zo geweest zijn? Nee, dat weet ik niet. Ik kan daar eigenlijk geen antwoord op geven op die vraag, want de schrift zegt er niets over. Ik denk het niet. Ik denk dat de Israëlieten inmiddels zo duidelijk hadden kunnen zien dat Mozes een man Gods was. Dat Mozes een leider was die door de Heer gezonden was. Dat ze zijn opdracht en zijn bevel niet naar zich neer hebben durven leggen. En ze zagen dat God door hem werkte, dat hij zoveel machtige tekenen en wonderen had gedaan. Dus ik denk echt wel dat ze hem gehoorzaam zijn geweest. Je leest althans nergens dat er Israëlieten zijn omgekomen. Maar bij wijze van spreken, daar ging het mij even om. Stel je voor, Ik zei, hé, je kunt het geloven of je kunt het niet geloven. Als er nou mensen zijn geweest die het niet geloofd hebben. Ja, dan was hun oudste zoon ook verloren. Daar ging het mij even om. En aan de andere kant, dat durf ik ook gerust te zeggen vanavond, als er misschien Egyptenaren zijn geweest. Hè? Die dat hoorden. Dat de Heer met zijn oordeel zou komen. Die hebben gezien. De Heer heeft nu al zoveel keren ons gestraft. Het zal ook deze keer ons niet voorbij gaan. Maar we hebben gehoord dat je veilig bent achter het bloed. We vragen aan die Israëlieten of we binnen mogen. Of we schuilen mogen achter zijn deur. Stel voor dat die er geweest zijn. Dan geloof ik dat die ook behouden zijn. Dan geloof ik ook dat de engel van het verderf bij hen voorbij ging. Want het gaat er niet om wie er nou achter die deur zit. Maar het gaat erom, geloof je het woord van de Heer? Geloof je dat het bloed voor vergeving zorgt? Geloof je, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Nog een vraag. Want dezelfde vraagsteller. Vergeven zonden zijn toch nog niet gedode zonden. Hoe zit dat? Vergeven zonden zijn nog geen gedode zonden. Ik denk dat de vraagsteller bedoelt, het kan zijn dat God je bepaalde zonden vergeven heeft, maar dat wil toch niet zeggen dat je er dan geen last meer van hebt. Dat klopt inderdaad. Dat zijn twee dingen. De Bijbel zegt dat God onze zonden wil vergeven, maar aan de andere kant roept de Bijbel ons ook op, als je gelooft, om tegen de zonde te strijden. En niet alleen tegen te strijden, maar zelfs de zonde te doden. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, zegt Paulus. En dan noemt hij een hele waslijst met zonde, onreinheid, leugen. Dus de Heer wil dat wij een strijd aangaan, een doodstrijd, met de zonde in ons leven. Met de zonde die jouw leven beheersen. De doding van de zonde. Dus even terugkomen op de vraag. Kan het zijn dus dat je zonden vergeven zijn en dat je ze toch nog niet gedood hebt? Ja, dat kan zeker. Het kan zijn dat je ontzettend hoogmoedig bent. Dat je dat aan de Heer beleden hebt. De Heer vergeeft het je. En morgen doe je het weer. En dat kan. Die hoogmoed kan je leven lang pakken spelen. En ik geloof echt dat je van bepaalde zonden, met de hulp van de Heilige Geest, dat je die eronder kunt krijgen. Dat die zonden steeds minder invloed in je leven gaan krijgen. Maar dat kan soms jaren duren. En het kan zijn dat je al jaren de Heer kent en er nog steeds zonden zijn die telkens weer de kop opsteken. Die nog niet gedood zijn in je leven. Maar aan de andere kant, is het ook gelukkig waar, als je echt in afhankelijkheid van de Heer tegen bepaalde zonden vecht. Ik weet dat in mijn eigen leven. Dan zul je ook zien dat de heerschappij van die zonde, de zeggingskracht die bepaalde zonde in je leven had, dat die ook inderdaad naar de achtergrond verdwijnt. Ik wil niet zeggen dat het helemaal weg is of zo, maar wel dat het je leven niet meer beheerst. Gelukkig kan dat. En ik hoor dat ook regelmatig. Mensen daarvan getuigen mogen. Bepaalde verslaving, pornoverslaving. Waar mensen tegen gaan strijden. En in afhankelijkheid van de Heer dat ook overwinnen. Dan is het sprake van een gedode zonde. Oké. Het is 10:00. Ja. Er zit nog wel één vraag bij. Dat is een beetje een persoonlijke vraag.
Ja, dat heb ik besteld.
Ja, die heb jij.
Maar je hebt wel iets over.
Ja. Kunt u vertellen hoe u zelf de kracht van het bloed hebt leren kennen? Oh, maar dat hoeft ook niet lang te duren hoor. Ja, dat kan ik zeker vertellen. Anders zou ik hier ook niet durven staan. Ik vertelde, daar heb ik al iets van verteld daarnet. Van de strijd die ik in mijn leven gehad heb. Ik was 17 jaar toen de Heer me stilzette. En ik van het een op het andere moment kreeg in te zien dat ik zo niet verder kon en mocht leven. En Vanaf dat moment ben ik de vraag gaan stellen. En die kwam heel krachtig op me af. Wat is nu het doel van je leven? Ik was aan het eind van mijn studietijd. Van Lodestein in Amersfoort. Nou ja, dan sta je op het kruispunt in je leven. GWO gedaan. Je kunt alle kanten op. Hele leven ligt voor je. De studie ga je kiezen. Maar dat ging allemaal naar de achtergrond. En dat was één belangrijke vraag in mijn leven. Die mijn leven beheerste. Hè? Ik ken God niet. Ik ken God niet persoonlijk. Als ik zo verder leef, kan ik ook niet sterven. Kan ik ook God niet ontmoeten. Ik heb geen vrede met God. Wel heel veel zonde, maar geen vrede met God. Die vragen die hielden me bezig. En nou, ik heb al net verteld, dan ga je geprobeerd om mijn leven zelf op te knappen. Dat is me niet gelukt. Maar goed ook, want anders dan zou ik misschien nu nog zo geleefd hebben. De Heer heeft me laten zien, door preken, door boeken die ik las. Een hele belangrijke tekst uit Romeinen 10 vers 4. Het einde van de wet is Christus voor een ieder die gelooft. Het einde van de wet is Christus voor een ieder die gelooft. Wat betekent die tekst? Die tekst betekent, heel simpel gezegd, je moet bij Christus uitkomen. Het is goed en nodig en belangrijk in je leven dat je je zonde ziet. Dat deed de Heer ook. De Heer liet mij mijn zonde zien door zijn wet. En ik moest erkennen dat ik aan al zijn geboden schuldig stond. Maar ja, daar kom je nog niet verder mee. Hè? Mijn zonde moet ook vergeven worden. En toen kwam die tekst met kracht op me af. Het einde van de wet is Christus voor een ieder die gelooft. En toen zag ik moet Christus hebben. Ik moet de Heer Jezus kennen. Er was een andere tekst uit Romeinen 4 die ook veel voor me betekend heeft. Ja, wat in Romeinen 4 staat. Hij die niet werkt, maar gelooft in hem. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Hij die niet werkt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En toen zag ik, wat ik net vertelde, ik was eigenlijk steeds bezig om mezelf een beetje dichter bij God, dichter naar God toe te werken. Maar ik kwam al met al geen stap verder. Ik had nog steeds geen vrede met God. En ik voelde nog steeds dat ik zo niet kon sterven en zo ook niet kon leven. En toen kwam die tekst dus naar me toe. Hij die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig maakt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Niet werken, maar geloven. En toen, op een avond, ik zal dat ook nooit meer vergeten, heeft de Heer hem laten zien. De oneindige gewilligheid van de Heer Jezus. Om zondaren zalig te maken. Toen heb ik iets mogen zien van de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat was een oceaan. Oceaan zo diep dat al mijn zonden daar in konden verdrinken. En toen mocht ik mijn zonden uit handen geven. Toen mocht ik ze, zoals ik dat vanavond ook heb gezegd, leggen op het Lam van God. En ik heb mogen ervaren. Dat mag je dan ook echt ervaren. Dat is niet alleen maar iets wat ik nou zeg, maar dat ervaar je ook. En dan voel je ook daadwerkelijk dat je zonden vergeven zijn. Dat de Heer dat pak van je afneemt. En dat er iets van onuitsprekelijke vrede in je hart komt. Vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Dan ben je vol van de liefde van Christus. Dat heb ik mogen ervaren. En dan ervaar je ook inderdaad, er is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Goed. Ja, dat is goed. Dan zal ik met jullie danken. Getrouwe heren, wij danken u dat we vanavond hier elkaar mochten ontmoeten. En we willen u vooral danken voor de boodschap van uw woord die vanavond mocht klinken. De boodschap van het bloed. Wat een wonder, heren. dat u het offer van uw leven hebt gebracht. Niet voor goede mensen, maar voor slechte mensen. Niet voor mensen die u zoeken, maar voor mensen die met hun rug naar u toestaan. Niet voor mensen die zo gewillig zijn, maar mensen die zo onwillig zijn. Zo hoogmoedig en trots. En toch, Heere, u bleef niet in de hemel. Maar u kwam naar deze wereld. En u bent de diepte van de dood ingegaan. En u hebt uw leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Uw bloed, dat ons reinigt van alle zonden. Heere, laat die liefde van u, die onbegrijpelijke liefde van de Heer Jezus Christus, ons klein maken. Laat dat ons harde en trotse hart breken en telkens weer opnieuw breken. Dat wij mogen zien voor het eerst en opnieuw de oneindige gewilligheid van u om ons zalig te maken. Misschien zijn er vanavond mensen die daar zo diep naar verlangen om ook die vrede van u in hun hart en leven te ervaren. Die tobben met de vraag, hoe kan ik geloven? Die tobben met de vraag, hoe kunnen mijn zonden vergeven worden? Heere, u hebt het vanavond laten zien. Achter het bloed ben je veilig. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Heere, en u nodigt u ons uit om te schuilen bij de Heere Jezus. En Heere, geef dat wij die roepstem van u niet meer naast ons neer kunnen leggen. Maar dat die met zoveel kracht en liefde tot ons door mag dringen, dat wij niet anders meer kunnen dan komen. Trek ons met koorden van liefde. Neem onze onwilligheid en ons ongeloof weg. En geef dat we ons helemaal aan u mogen overgeven. Wat is het heerlijk, Heere. Uw genade is zo oneindig groot. We hebben het gezongen straks. Genade zo oneindig groot. Daar passen alle zonden van de wereld in. Het is een oceaan van liefde. Heere, en daar wilt u de zonde in werpen. En dan zien we ze nooit meer, maar dan zijn ze weg. En dat wilt u ook telkens weer doen, Heere, want daar hebben we ook elke dag weer nodig. Dagelijkse vergeving van onze zonde. En dan bidden we u ook, Heere, als we dat in ons leven mogen weten, houd ons ook dicht bij u. Dat we niet bij u weglopen. Dat we niet gaan dwalen, maar dat we een leven dicht bij de herder mogen hebben. Want dan kunnen we ook zeggen, zoals David dat zegt, mij zal niets ontbreken. De Heere is mijn herder. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Het is zo'n goed leven, Heere, dicht bij u. Maar we zijn ook zo geneigd om te dwalen. Telkens weer bij u vandaan te dwalen. Roep ons dan weer terug. Door uw liefdesstem. Door de stem van het evangelie. We hebben toch gezegd, mijn schapen kennen mijn stem. Ik ken de mijne en ik word door de mijne gekend. Laat aan uw stem telkens weer horen, Heere, opdat we dicht bij u mogen leven. En vol mogen zijn van uw genade, van het wonder van uw vergeving. En daar ook naar anderen toe over mogen spreken. In alle eenvoud en liefde. Want als u dat in ons leven geeft, Heere, dan gunnen we dat iedereen. Dan gunnen we dat elk mens die we tegenkomen. Heere, laat de liefde van Christus ons dan dringen. En laat in ons leven ook merkbaar worden. Dat we brieven van Christus zijn. Om dat niet meer voor onszelf te houden. Maar ook anderen in liefde en in eenvoud te mogen wijzen op wie u bent. Opdat zoveel, ook hier in Barneveld, tot de kennis van de Heere Jezus mogen komen. Dank u voor wat u gaf deze avond, Heere. Ga met ons. Breng ons alle veilig thuis. Ga met ons de nacht in, bewaar ons, dat we morgen weer uitgerust wakker mogen worden en door uw aangezicht over ons lichten, om Christus wil, uit genade. Amen.